Hoe geef je richting aan verandering? Hoe maak je impact met visie, leiderschap en innovatie? Je hoort het op het podcastkanaal New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Hier vind je al onze programma's voor business shapers. Met gesprekken met leiders, ondernemers en vernieuwers die hun organisatie klaarmaken voor de volgende sprong. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. New Business Radio. Let's talk business. Met nu People Power met Glenn van der Burg. People Power is een programma over de kracht van mensen in organisaties. Met interviews en laatste inzichten voor betere prestaties en gelukkige mensen. Deze week gaat Glenn van der Burg in gesprek met...
Ik ga in gesprek met professor Aukje Nauta. Weer professor, ze was het even niet, maar ze is het weer geworden. We gaan het er straks zeker over hebben. Maar het onderwerp van deze People Power is dat het turbulent is op de arbeidsmarkt. Nieuw werk ontstaat en bestaand werk verdwijnt. Flexibilisering, robotisering en vergrijzing hebben een grote invloed. Wat is er aan de hand? Wie komt er in actie? En, misschien wel het belangrijkste, hoe voorkomen we dat mensen tussen wal en schip belanden? Elke maand onderzoeken we deze vragen in People Power, waarbij we de arbeidsmarkt, of in ieder geval de transformatie van de arbeidsmarkt, centraal stellen. Ik zei het al even tegen je. Te gast is Aukje Nauta. Ze is hoogleraar en ondernemer. En ze is dé expert op het gebied van employability. Met Aukje gaan we in gesprek over de flexibilisering van werk. Welke flexibilisering ziet zij? Hoeveel flex kan een mens eigenlijk hebben? En hoe ga jij daarmee om als organisatie? Ook managementdenker Jeroen Buescher is weer van de partij met zijn maandelijkse column Buescher's Bespiegeling. En Pieter Jan de Bree, mijn fijne collega, is vandaag mijn co-host. Dus als hij zijn vinger opsteekt, dan mag hij een vraag stellen. Fijn dat je luistert naar People Power.
People Power met Glenn van den Burg.
Aukje Nauta in de studio. Aukje, wat leuk dat je er bent.
Dankjewel.
Of moet ik nu mevrouw, u en
mevrouw Nauta.
Wat zeg jij eigenlijk tegen een hoogleraar?
Jij wel.
Ja,
ja. Ja. De rest mag je en jij zeggen.
Wat zeg je dan? Niet wel edel excellentie? Nee, dat is een minister volgens mij. Hè?
Ja, dat weet ik niet.
Wel edel geleerde misschien.
Wel edel geleerde zou kunnen.
Wel edel geleerde.
Precies hoe de etiketten eruit ziet.
Ja. Nou ja, we slaan het maar even over.
Ja.
Aukje, we gaan het hebben. Wij doen een reeks. Wij doen een reeks tegenwoordig om de herkenbaarheid van onze programma's wat te vergroten. Maar zeker ook om echt wat dieper in onderwerpen te gaan. Een van die reeksen gaat over de turbulentie op de arbeidsmarkt. Er gebeurt heel erg veel. En waar wij een beetje in willen duiken is hoe zorgen we er nou toch voor dat al die banen die verdwijnen en al die nieuwe banen die ervoor terugkomen, dat daar niet heel veel slachtoffers vallen. Mensen die tussen wal en schip vallen. En een van het onderwerp waar we het vandaag met jou over hebben is flexibilisering. Daar hoor je heel veel over. Iedereen heeft het erover. En de een is tegen en de ander is voor. Meestal.
Ja.
Maar wat is het eigenlijk?
Ja, wat is flexibiliteit? Het kan van alles en nog wat zijn. Hè? Psychologen die doen bijvoorbeeld onderzoek naar een flexibele mindset. Hè? Dus dat je een beetje flexibel kan denken. En dat je van jezelf ook vindt dat je voortdurend kunt veranderen en leren. Nou, dat is een heel positieve betekenis van flexibiliteit. Mm-hmm. Als je het aan iemand van de vakbond vraagt, dan switchen zij vaak de term flexibiliteit of flexibel werk naar onzeker werk. En dan gaat het eigenlijk over van, goh, heb ik eigenlijk morgen nog wel werk en inkomen? En ja, dan heeft het een hele negatieve connotatie. Als je nou kijkt naar wetenschappers, dan is er een Atkinson die al in 1984 een prachtige 2x2 diagram heeft gemaakt. Interne en externe flexibiliteit, kwalitatief en kwantitatief. En als je 2x2 doet, dan krijg je 4 cellen. En dan kun je allerlei verschillende manieren van flex onderscheiden. En ik onderscheid er dan wel 9. Die kan ik allemaal opsommen, maar dat wordt een beetje saai.
Okay,
ik zie
jij
al zuchten.
Nee, helemaal niet. Maar ik had net een kwadrant getekend met 4 vakjes. En dan zeg je, ik heb er 9. Dus dan moet ik weer...
Ja, dat is een beetje raar, maar dat komt omdat niet in elk vakje evenveel voorkomt.
Okay.
Als je het hebt over bijvoorbeeld interne kwantitatieve flexibiliteit, dan heb je het over bijvoorbeeld een vast contract, maar met flexibele werktijden. Hè? Dus je bent bijvoorbeeld verpleegkundige in een ziekenhuis en je werkt niet van 9 to 5, maar je werkt ook 's nachts of heel vroege diensten.
Oké, maar even zodat ik het snap, hè? Want ik heb niet doorgeleerd, en jij wel. In een externe flexibiliteit, dat gaat over, zit het in mij?
Nee, in mens? En extern zit het in de organisatie. Organiseer je het in de organisatie of besteed je bepaalde zaken uit. Okay. He, dus als je gewoon iedereen in dienst hebt, in vaste dienst, dan is er sprake van interne flexibiliteit. Maar ja, dan kun je nog variëren in bijvoorbeeld uren dat iemand werkt of bijvoorbeeld rollen die iemand aanneemt. He, dus als je iedereen aanneemt voor een generieke rol en je zegt van de ene dag breng je koffie rond en de andere dag maak je een radioprogramma, dan is dat interne kwalitatieve flexibiliteit. He, dus pas de wetenschap spreekt pas over externe flexibiliteit wanneer er sprake is van bijvoorbeeld tijdelijke contracten, oproep- en invalkrachten, uitzendkrachten, tegenwoordig ook platformbanen.
Platformbanen?
Ja.
Oh ja, tuurlijk.
Ja, ja.
Weet jij wat het is, Pieter-Jan? Platformbaan?
Nee, dan denk ik, sta je dan op een booreiland? Of wat is een platformbaan dan?
Ja.
Hè?
Nou ja, je hebt tegenwoordig van die digitale platforms zoals Uber, Airbnb, Deliveroo, Helpling, noem het maar op. Eigenlijk heel veel taken worden steeds meer via digitale platforms verdeeld. Mijn dochter bijvoorbeeld, die werkt bij Deliveroo en die brengt maaltijden rond. En ja, als dat gebeurt op basis van een vast contract, dan is het nog steeds interne flexibiliteit, omdat die uren wel heel erg wisselen. Maar goed, steeds bij Deliveroo bijvoorbeeld speelt heel erg het vraagstuk rondom zijn het nou ZZP'ers of niet, want Deliveroo heeft het liefst ZZP'ers, omdat dan het risico zoveel mogelijk bij de werkende wordt gelegd.
Ja. Oké, dus de flexibilisering waar we altijd over lezen als het gaat over de politiek of de vakbonden, of dat is externe flexibiliteit.
Ja, dat zou je wel kunnen zeggen. Ja. Ja,
hè, en maar... als ik dan zeg het nieuwe werken, mm-hmm, wat natuurlijk ondertussen geen nieuw werken meer is. Hè? Nee. Maar het nieuwe werken zoals het ooit bedacht is. Hè? Dus zelf je tijd indelen waar je werkt. Dat is dan interne flexibiliteit.
Ja, je hebt wel een flexible mindset, merk ik. Omdat je het heel snel oppikt.
Oh,
ja.
Dankjewel.
Ja, ik zit nog steeds, dus ik heb hier niet, denk ik.
Nee? Nou, ja, dat is ook waarom Pieter-Jan erbij is. Die doet even de check eraan.
Voor de andere luisteraars. Die ook luisteren.
Ja, maar ik ben nog steeds niet uitputtend geweest.
Nee, want je hebt kwalitatief en kwantitatief nog.
Een kwalitatief intern is een vast contract, flexibele rollen. Die had ik al wel gehad. Maar kwalitatief extern, daar wordt vaak ook de ZZP'er onder geschaard. Of een gedetacheerde, hè, die bijvoorbeeld bij een ICT-organisatie werkt en op ICT-projecten ingezet wordt bij verschillende organisaties. Hmm. Of wat ook echt in opkomst is, een combinatie van een baan met een andere baan of met zelfstandig ondernemerschap. Dan heb je het
ook
over de hybride.
Ja, de hybride
werkende of de multijobber of de baanstapelaar.
Je hebt het ook hybride, toch? Ja, want je hebt een bedrijf en je bent prof.
Ja, en laatst kwam ik erachter dat ik eigenlijk al heel lang hybride ben. Eigenlijk al vanaf...
Al voor de Prius was jij al hybride.
Ja, zeker weten. Ja. Dus bijvoorbeeld, toen ik als bij bedrijfskunde werkte, faculteit bedrijfskunde aan de Rijksuniversiteit Groningen. Toen werkte ik als universitair docent. Maar toen was er iemand van TNO die zei, goh, ik wil wel eigenlijk gewoon één dag per week bij bedrijfskunde doseren. En toen stak ik onmiddellijk mijn vinger op. Dan wil ik wel uitwisselen met TNO. Dus toen al werkte ik gewoon 4 dagen aan de universiteit en 1 dag bij TNO arbeid. Gewoon omdat ik het altijd moet hebben van verbindingen leggen tussen verschillende werkcontexten. Dat vind ik gewoon leuk en daar leer ik van.
Ja. Oké, dus we hebben kwalitatief gaat dus over hoe je je werk zelf inricht als individu.
Ja, niet helemaal. Maar gewoon van dat je kunt variëren in taken.
Ja.
He, en onmiddellijk gaat dit model ook alweer scheef. Dat is altijd het nadeel van modellen. Ja. Dat je daar nooit helemaal de werkelijkheid mee treft. Want bijvoorbeeld in het vakje kwalitatief extern zit de ZZP'er.
Ja.
Maar heel veel ZZP-werk is eigenlijk hartstikke routinematig. En helemaal niet zo ondernemend. Dat is nog lastig. Hè? Dus de ene ZZP'er is de andere niet.
Nee.
En dat is waar zowel wetenschappers als beleidsmakers zich al jaren over het hoofd breken. Van wat moeten we nou toch met die zelfstandigen zonder personeel. Juist ook omdat die niet in een hokje te duwen is.
Ik ben vanaf vandaag ben ik een zelfstandige met personeel geworden. Ik heb zowaar iemand in dienst.
Aha.
Tot aan de zomer. Dus dat is kortdurend ben ik werkgever geworden.
Je bent ZMP'er.
Ik ben met MP'er, wel geteld één. Ja, maar er zit natuurlijk heel veel verschil in. Hè? Je hebt, ik heb het laatste even bekeken, want ik moest ergens een verhaal vertellen. Dat ik het vorig jaar 30 opdrachtgevers had. Dus ik ben een zeg maar echt zo'n flex type.
Ja.
Maar je hebt mensen ook, die hebben er gewoon één.
Ja.
Die hebben één opdrachtgever. Die zitten gewoon ergens 9 maanden. En die doen dan 3 maanden niks. Of wat anders. Of gaan lekker op vakantie.
Ja, precies. Ja.
En is dat dan inderdaad bij own choice? Hè? Hebben ze dat zelf gekozen? Of is dat het bepaald? Is dat een handige oplossing vanuit een werkgever?
Ja.
Die wil dat ze flexibel zijn. En dat scheelt dan in je loonkosten, om het zo maar te noemen.
Ja, het komt allemaal voor. Ja. Hè? Maar dat is natuurlijk wel een belangrijk onderscheid. Van, goh, is flexibiliteit nou slecht of niet? En ik denk dat de mate waarin flexibiliteit voelt als zelf gekozen. Hè, dat verwijst weer naar een belangrijke basisbehoefte van mensen. Nou, de behoefte aan autonomie. Is de kans ook groter dat je er gelukkiger van wordt. Maar naarmate je het idee hebt, goh, ik word meer gedwongen in een bepaalde flexibiliteit. Ik zou meer zekerheid willen. Of ik zou meer langduriger hetzelfde willen doen. Dan is de kans groot dat mensen er juist weer een beetje ongelukkig van worden. Ja,
is dat ook niet zeg maar, de onderverdeling die misschien wel de essentie of de basis is? Want als we gaan kijken naar het model wat jij net schetst. En je gaat en zoals jij begon, dan heb je het over onzeker en zeker. En is dat misschien ook wel het verschil of het tot onzekerheid leidt of niet?
Ja, dus de mate waarin het zelf gekozen is.
Ja,
dat niet alleen. Hè? Want je kan nog zo graag helemaal je eigen kunstwerken willen maken. Hè? En ook zeker weten dat je als kunstenaar aan de bak wilt. Maar als het niet verkoopt, dan heb je nog steeds inkomensonzekerheid. Ja. Heb je wel alle autonomie, maar geen brood op de plank. Ja. Ja. Hè? Dus het is juist goed om naar al die aspecten die meespelen bij wanneer ben je happy en healthy op de arbeidsmarkt. Hè? Dat heeft te maken met inkomenszekerheid. Het heeft te maken met kennis en vaardigheden, met je netwerk, met je wendbaarheid. En dat alles bij elkaar moet je in ogenschouw nemen.
Dus je moet het juist niet simpel willen maken?
Nee, was het maar simpel allemaal.
Ja. Ja. We gaan het straks simpel maken, stel ik voor, na de break. Want we gaan het hebben over, we gaan eigenlijk hierop door. Wat zijn nou de effecten van flexibilisering? Nou ja, we hebben 9 vormen, hè? Dus we hebben nog even nodig om precies uit te vogelen wat nou welke invloed op wie heeft. Maar we gaan in ieder geval een poging wagen om te kijken naar wat het gevolg is van flexibilisering op de mens. Waar die nou, wat die aan kan en wat niet. En dat hoor je straks.
Meepraten of meer programma's? people-power.nl.
We hebben het over de arbeidsmarkt en wel specifiek de flexibilisering. We hebben het net al even over gehad met Aukje Nauta. Professor Aukje Nauta moet ik eigenlijk zeggen. Officieel, dan hou ik er nu mee op met haar mee te plagen. Maar ze is net weer professor geworden, dus dat is hartstikke mooi. Eigenlijk vertelde je net, Aukje, flexibilisering is niet eendimensionaal. Hè? Het zit ingewikkelder en daardoor ook rijker in elkaar. Daardoor is het ook een leuk onderwerp, anders waren we snel klaar geweest. Je hebt interne flexibiliteit, dat zit in je organisatie. Ja. En je hebt externe flexibiliteit, dat zit er buiten.
Ja.
En je gaf daar mooie voorbeelden van. Hè? En je hebt op de andere as, dus mensen schetsen nu een plaatje in hun hoofd met 4 kwadranten. Aan de onderkant staat in en extern, dat zijn twee vakjes. En dan aan de linkerkant staat kwalitatief en kwantitatief. Kwantitatieve flexibiliteit, wat is dat dan?
Nou ja, dat gaat eigenlijk over het opvangen van dat je soms meer en soms minder werk hebt. Hè? Denk bijvoorbeeld aan seizoenswerk. Als er asperges geplukt moeten worden, dan heb je opeens een hele hoop mensen extra nodig die je in de wintermaanden niet nodig hebt. Dus moet je ineens opschalen en dan is het handig dat je dan een uitzendbureau hebt die voor jou die flexwerkers kan verzorgen. En dat is dus heel anders dan kwalitatieve flexibiliteit. Want dan gaat het erom van, goh, je had eerst iemand nodig die kon programmeren. En nu heb je eigenlijk meer iemand nodig die bijvoorbeeld computerprogramma's inkoopt. Nou, kan je dat door dezelfde persoon laten doen of niet? Of heb je dan andere ICT'ers van een ICT-bedrijf nodig?
Oké, en die uitzendkracht, even kijken of ik het snap, die zit dan in de kwantitatieve extern. Want die haal je ergens anders vandaan.
Ja, ja.
En hoe zou die er dan intern uit kunnen zien?
Hoe dat er intern uit kan zien.
Ja, kwantitatief intern. Want dan hebben ze alle vier gehad. Hè?
Ja, ja, nou ja, kijk, het goede om naar het hele plaatje te kijken is, en daarover heb ik al eens een artikel geschreven met Jaap Jongejan, hè, waarin we zeiden van het is eigenlijk heel gek dat je als je naar de arbeidsmarkt kijkt, dan hebben we flexibiliteit eigenlijk heel vaak verdeeld tussen personen. He, dus ongeveer 60% van de mensen heeft vast werk. 40% heeft niet vast werk. Toen die tijd was het 80-20. En stel dat je het nu niet tussen personen verdeelt, maar binnen personen. He, dus dat je als het ware zeg maar de matrix kantelt. Ja. En dat je zeg maar mensen 80% van hun tijd iets vast laat doen en 20% iets flexibels. Ja, dat is veel menselijker. En het geeft mensen ook de gelegenheid om buiten hun organisatie eens wat anders te doen. En dus dan heb je nog steeds wel interne flexibiliteit, in die zin dat mensen een vast contract hebben, maar omdat ze een deel van de tijd ook buiten de deur werken, stages lopen, een opleiding doen, lekker aan het spelen en het klooien zijn. Heb je toch ook weer die winst van die kwantitatieve flexibiliteit.
Ja.
Hè, en dat gooit natuurlijk het hele modelletje van zo net weer totaal overhoop.
Ja, maar dat snapte ik hem net. Dan kom je hier weer mee.
Ja,
maar ik vind hem wel interessant.
Ja,
maar ik vind hem wel interessant. Want wat mij ook wel steekt, is dat de arbeidsmarkt begint een soort haves en not haves te worden. Hè? Dus je hebt een vast contract, je werkt bij een of ander mooi bedrijf. Dan heb je alles. Hè? Als ik dat wel eens vergelijk en ik kijk wat mijn geliefde, die werkt bij een mooie grote organisatie, wat er allemaal geregeld is. Hè? In cao's en zo, dan is dat prachtig.
Ja.
Nou, ik werk voor mezelf. Dus ik heb niks. Ik moet alles zelf regelen, alles zelf betalen. Dus weet je ook wat het kost. Dat is best wel een groot verschil. En dan wil ik niet ruilen hoor. No worries. Want ik heb het prima naar mijn zin. Maar als je dat vergelijkt. Dus iemand die bij een bouwbedrijf werkt en onder de CEO valt. Of iemand die ZZP't voor een bouwbedrijf. Ja, dat is zo scheef.
Ja, dat is ook zo.
En dan zou ik inderdaad zeggen, dat zou veel eerlijker eigenlijk zijn. Ik ben wel benieuwd wat de vakbond daarvan vindt. Dat ze zeggen, nou weet je, iedereen die in de sector werkt, die krijgt een vast contract voor 4 dagen. Gemiddeld gezien, als je minder wil werken, mag dat natuurlijk ook. En 1 dag ga je klussen.
Ja.
En als je dan dus niks binnenhaalt, verdien je ook geen geld.
Nee. Ja, dat is inderdaad een voorstel wat we al eens gedaan hebben. Maar onze voorstellen worden helaas niet altijd in grote getalen gevolgd. Maar het is wel een van de oplossingen waar je mee zou moeten experimenteren. Om datgene wat al heel lang geroepen wordt. Hè, vast is te vast en flex is te flex. En een te vaste baan is niet fijn. Omdat zolang je tevreden bent is het helemaal prima. Maar als je op een gegeven moment denkt, deze baan past me niet meer. Dan kom je niet meer weg, omdat je dan al je rechten opgeeft. En je bent dan vaak al in de 40 of in de 50. En dan is het moeilijk om weer vanuit het niks aan het werk te komen.
Terwijl, en je bent verwend, zeg ik maar even dat, heel flauw. Hè? Je hebt langzaamaan heb je salaris opgebouwd. En je hebt heel veel. Dus je hebt ook veel kwijt te raken dan.
En aan de andere kant, flex is de flex. Je komt er eigenlijk nooit echt tussen. Hè? Dus ik vind wel dat, zeker nu het economisch beter gaat, dat we daar structurele oplossingen voor moeten vinden. Nou, en een van die oplossingen, daar is men al mee aan het experimenteren in de retail sector. Dan heb je het over de tussenbaan. 3 dagen geleden ongeveer was in dienst, dat was in het nieuws, dat bij de KLM ook geëxperimenteerd wordt met de tussenbaan. Nou, wat je dan onmiddellijk ziet is dat vakorganisaties op hun achterste benen gaan staan, omdat ze dan zeggen, raken al die zekerheden weg. Nou ja, deels kan ik daarin komen, want het verruilen van een vast contract voor een contract van 5 à 7 jaar voor iedereen, dat werkt alleen maar positief uit wanneer dus niet alleen maar het vaste contract minder vast wordt, maar wanneer de 1-jarige contracten ook 5 jaar worden. Mm-hmm. En wanneer we die contracten combineren met heel veel tijd en ruimte voor opleiding en ontwikkeling. En met heel veel aandacht voor hoe maak ik jou sterk op de arbeidsmarkt. En hoe investeer je daar zelf ook in. Zodat je na 5 à 7 jaar gemakkelijk weer aan de bak komt.
Ja.
Dus de win-win is dan aan twee. Dan is het een win-win. Hè? Dat is wat je zegt.
Dat is waar ik altijd naar op zoek ben.
Ja, het spannende is volgens mij, maar laten we aan het einde van het blokje, heb ik daar nog wel een ideetje over. Het spannende is dat ik zie het een beetje voor me als een soort loterij. Je weet wat je hebt, een vast contract. Je weet dat er een moment gaat komen dat iemand een keer gaat zeggen, hey, we gaan reorganiseren en jij bent aan de beurt. Maar je weet niet wanneer. En je weet niet of het überhaupt ooit gaat gebeuren.
Precies.
Dus waarom zou je nu al gaan bewegen?
Dat is ook
dus
zo.
Je geeft iets weg waarvan je niet weet of je het ooit überhaupt kwijt gaat raken. Dus hou je het maar vast.
Ja. Mm-hmm. Ja.
Terwijl je rationeel misschien best wel zou willen en het ook snapt en zo. Maar het is, je geeft psychologisch gezien, daar ben je volgens mij van, best wel wat op.
Ja, ja. En psychologisch gezien moeten we dus op zoek naar wat is de optimale zekerheid / onzekerheid die menselijk is. En die ook prikkelend en uitdagend genoeg is. Ja, dat je niet achterover gaat leunen en gaat indutten.
Ja.
Daar word je ook niet beter van.
Nee, maar dat is nu
en
het gevaar.
En dat is waar, vind ik, in de discussies tussen werkgevers en werknemers onvoldoende naar gekeken wordt. He, want de werkgevers, die zijn eigenlijk alleen maar uit, gechargeerd gezegd. He, want dat is natuurlijk niet helemaal waar. Heel veel werkgevers kijken ook wel degelijk breder. Mm-hmm. Maar die kijken toch naar van, goh, hoe kan ik zo weinig mogelijk risico lopen? He, hoe kan ik die onzekerheid aan? En de werknemersorganisaties, hoe zorg ik voor zoveel mogelijk zekerheid?
Ja.
Het zou goed zijn als zij meer die psychologische kennis er ook bij betrekken. Omdat je dan ook zodanige arbeidsrelaties kunt creëren waarmee mensen psychologisch het beste bij af zijn.
Ja.
He, dus ik pleit natuurlijk heel erg voor mijn eigen parochie, voor mijn eigen vakgebied.
Mm-hmm.
Neem die psychologische wetenschappelijke kennis ook mee in het herontwerp van je arbeidsrelaties.
Ja, ja, mooie. We gaan het daar zeker nog straks over hebben. En dan ben ik ook wel benieuwd welke oproep jij zou willen doen. Want we zijn druk bezig om te kijken of we onze nieuwe minister van Sociale Zaken hier in de studio kunnen krijgen. Of ik ga naar hem toe. Het maakt allemaal niet zoveel uit. Als ik hem maar voor een microfoon krijg ergens. Dus ik ga je straks aan het einde van het programma, dan kun je er vast over nadenken, aan je vragen. Wat zou je hem willen vragen?
Oké.
We gaan zo eerst bellen met Jeroen Buescher. Want die zit, als het goed is, weer klaar voor zijn maandelijkse bespiegeling. En die hoor je straks.
Meepraten of meer programma's? people-power.nl.
In a world of continuous change, where managers meet unprecedented challenges, there is one man that can help you. Jeroen Buescher.
Ja, het is weer tijd voor mijn grote vriend, de bespiegelingen van Jeroen Buescher. Jeroen, welkom.
Dag Glenn.
Ja, ik had je beloofd dat ik een nieuwe jingle zou maken, maar ik heb het een beetje druk gehad ervoor. Dus hij komt hoor, hij komt.
Dan wordt het nu de universe waarschijnlijk, toch?
Ja, we gaan hem nog en nog erger maken, nog meer over de top. Jeroen, waar gaan we het over hebben?
Ja, we gaan het eigenlijk hebben over utopie en kunst.
Oké, wauw.
Nou.
Kom maar op.
Zal ik dan maar beginnen?
Laat maar doen.
De kunstenaar Constant Nieuwenhuizen was ooit voornaam lid van de Cobra-beweging. En besloot op een gegeven moment deze beweging te verlaten en zich aan een jarenlang utopisch project te kwijten. En dat project heette New Babylon. En zijn gedachte was dat de wereld ingrijpend zou gaan veranderen in de decennia die daarna zouden volgen. En hij begon maquettes te bouwen van die nieuwe wereld, New Babylon. En dat die nieuwe maatschappij zou gebaseerd zijn op het feit dat robots en machines al het werk zouden gaan overnemen. En dat betekende dat mensen niet meer hoefden te werken. En al hun tijd en al hun aandacht konden wijden aan dat wat zij belangrijk vonden. En in zijn visie zou dat gaan betekenen dat ieder mens op deze aarde kunstenaar zou gaan worden. Ik zeg niet dat de visioenen van Constant Nieuwenhuizen uitgekomen zijn. Zeker niet. Ik weet ook niet of de wereld er veel mooier van wordt als iedereen vindt dat hij kunstenaar is. Alleen, het is toch grappig dat we daarnaar kunnen kijken. Vorig jaar was er in het Huismuseum een overzichtstentoonstelling van zijn project Nieuw Babylon. En dat je de ene kant meewarig kijkt en de andere kant je dan op zo'n moment ook realiseert dat veel van wat hij beweert op een bepaalde manier wel aan het uitkomen is. Want wat typeert kunstenaarschap? kunstenaarschap zou je kunnen zeggen bestaat uit twee elementen. Dat namelijk de kunstenaar een bepaalde zeggingskracht heeft. Hij of zij heeft een beeld, een gevoel, een mening, een wat dan ook, wat hij wil verkondigen. Kunstenaarschap gaat namelijk altijd over communicatie. Op je zolder ben je hobbyist, maar als je het in de wereld zet ben je kunstenaar. En het gaat natuurlijk altijd over creativiteit. Een kunstenaar maakt iets unieks, iets eenmaligs. En dat verkondigde hij of zij van dat is kunst. Ik geloof niet dat we op weg zijn om allemaal kunstenaar te worden. Maar het grappige is dat die elementen uit het kunstenaarschap wel steeds meer onderdeel gaan vormen van ons werk. En zijn gaan vormen van ons werk. Als eerste zeggingskracht. In ons hedendaagse werk kunnen we onszelf niet meer thuis laten. Aan de lopende band, wat je vond, hoe je pet erbij stond, maakte niet uit. Maar tegenwoordig, als je werkt in projecten of in samenwerking met klanten of misschien wel als kleine ondernemer, dan ben je voortdurend in interactie met andere mensen. En gaat het ook heel erg om hoe de dingen gebeuren. Wie komt er binnen als jij binnenkomt? Die persoon gaat ook bepalen hoe de samenwerking gaat zijn, gaat ook bepalen op welke manier we waarde voor onze klanten gaan creëren. Dus zeggingskracht, iemand zijn, je persoonlijkheid meenemen, is een onderdeel geworden van ons werk. En het tweede is natuurlijk creativiteit. Als we de hele dag hetzelfde staan te doen, achter die lopende band, repetitief werk, is creativiteit niet nodig. Maar nu werken we in projecten. En wat zijn projecten? Unieke en eenmalige processen. Moeten we een oplossing voor iets verzinnen? Of omdat het een vernieuwing is, maar het kan ook maatwerk zijn. Het kan ook zijn dat het iets is wat we samen met onze klanten of met anderen een oplossing zoeken voor iets. Kortom, zeggingskracht en creativiteit zijn integraal onderdeel geworden van ons werk. En ons zijn als werker. Ons professionalschap. En dat betekent dat Constant Nieuwenhuis nou niet gelijk heeft gekregen. Maar laten we zeggen dat aspecten van wat hij zag zeker nu al manifest worden en zichtbaar worden. En wie weet, als dit nog 50 jaar doorgaat en we ons beginnen te beseffen dat we, hoe minder we hoeven te werken, hoe harder we zijn gaan werken, dat we erachter komen dat werken in de zin van het vergaren van aanzien en materie niet meer zo belangrijk is, dat we misschien dan over 20, 30 jaar people power art gaan maken. Wie weet.
Mooi, Roen. Dankjewel. En volgens mij heb je met deze column bewezen dat jouw stelling juist is. Want ik vond het een kunststukje.
Ja.
Ja? Ja, zeker.
Je bent een schat, dat zeker.
Nou, ik wilde eigenlijk hierna gelijk gaan zeggen dat ook deze uitzending in zijn geheel een uniek evenement was. Wat ik ook zo zeker onder het kopje kunst wil gaan scharen.
Onmiskenbaar.
Jazeker. Jeroen, ik heb er weer van genoten. Jij als luisteraar vast ook. Dus je mag thuis mag je klappen voor Jeroen. Ook al hoort hij het niet, hij zal het zeker voelen. Jeroen Buescher, tot volgende maand.
Heel graag, tot ziens.
People Power. Inspirerende gesprekken over de kracht van mensen in organisaties. Met Glenn van der Burg.
In de studio Aukje Nauta. Een van onze vaste columnisten. Die nu eens een keer te gast is. Om gewoon een uur lang te praten. Of tenminste antwoorden te geven. En haar wijsheid te delen. En mijn fijne collega Piet-Jan de Bree. Die zit naast mij. Schuin tegenover mij in de studio. Als mijn fijne co-host. Dat is trouwens wel heel erg leuk.
Vind ik ook.
Laat me weer niet uitpraten. Maar het is leuk om een co-host te hebben. Jij bent ook leuk hoor, Piet. Maar het is gewoon leuk om iemand erbij te hebben. Die toch weer anders luistert. En ze nu dan zijn vraag tussendoor gooit. Aukje, we hebben het over flexibilisering. Daar gaat het heel vaak. En daar hadden we het net in het tweede blokje ook even over. Gaat het heel vaak over de vorm van het contract. Hè? Dus de afspraak die je hebt met een werkgever. Of je nou ZZP of een opdracht of nou, uitzend of noem maar op. Je hebt aangegeven dat is maar één van de vormen van flexibilisering. Een belangrijk gedeelte van de flexibilisering zit ook in het werk zelf.
Klopt.
En wat vind jij nou dat er gedaan moet worden in organisaties met mensen die daar gewoon vast werken, in de manier waarop zij het werk hebben geregeld, zodat ze allemaal beter inzetbaar worden voor het moment dat ze zelf of gedwongen buiten de organisatie gaan?
Ja, flexibiliteit zit hem natuurlijk ook over dat je moet nadenken over je toekomst. En dan kom je weer bij een van mijn stokpaardjes, natuurlijk gewoon duurzame inzetbaarheid. We hebben een tijd geleden ook eens een manifest gemaakt over samenwerken aan duurzaam werken. En daarin is een van de dingen ook die we gezegd hebben van, goh, zorg nou dat je 20% van je tijd aan iets anders mag besteden. Dus organiseer je eigen flexibiliteit, waarmee je als het ware je plan B, dat wat je in de toekomst ooit eens zou willen doen, naar je toe kan halen door daarmee te experimenteren. Dus ik zou ook gewoon organisaties heel erg willen adviseren. Zorg dat werken niet alleen maar werken is, maar dat werken ook leren is. Dus houd die 80-20 regel goed voor ogen, omdat ik er eigenlijk van overtuigd ben, maar ja, ik zou daar wel meer data over willen zien, dat het een business case is. En als mensen de ruimte hebben om 20% van hun tijd te leren, te experimenteren, te klooien, et cetera, dan dragen ze bij en aan innovaties van de organisatie en aan hun eigen toekomst.
Ja. Dus, we kennen dat van Google, hè? Die hebben dat absoluut natuurlijk. Maar het is, ik heb ooit ergens gelezen dat bedrijf 3M er in de jaren 30 al mee is mee begonnen. Dus precies. Het is helemaal niks nieuws aan.
En Blendl, die doet aan Bleativity dagen.
Tuurlijk. Je krijgt er bijna in je mond niet uit.
Het is wel echt een hele erge naam. Bleativity, maar, daarin zijn ze ook op zoek naar de vernieuwende projecten om daar gewoon met z'n allen aan te werken.
En ik kan me voorstellen dat mensen die luisteren denken, 20%, dat klinkt niet veel, maar dat is gewoon een van de 5 dagen dat je aan het werk bent. Ga je dus gewoon maar iets doen?
Ja.
En wat heb ik daar dan aan als werkgever?
Ja, dat weet je niet. Maar we weten ook dat creativiteit gebaat is bij een soort van funnel van ideeën. En dat je eigenlijk moet accepteren dat ongeveer 10 à 20% van je ideeën echt geniaal zijn. Maar als je daar opeens je omzet met 80% stijgt, dan is dat een business case, zou ik zeggen.
Ja. Dus jij verwacht dan meer creativiteit.
En dus uiteindelijk ook winstgevendheid op de lange termijn. Maar daarvoor moet je wel een beetje duurzaam leren denken. En niet denken in termen van korte termijn winstbejag.
Nee, ik probeer het een jaartje uit.
Ja, het is volgens mij niet ideation, maar innovation. Hè? Omdat je dus je staat lummeltijd toe. Hè? Je gaat met elkaar zonder dat het meteen nut heeft. Het gaat uit van vertrouwen, wat jij zegt.
Zeker.
Ja, dat is de basis waarop je dan eigenlijk ook onderneemt. Hè? Wat wij wel eens doen. We zeggen voordat je weet, voordat je het bedacht. Maar dat is gewoon omdat je erop vertrouwt dat het een wederkerigheid in zich heeft. Of omdat je denkt van we vinden het leuk om te doen en het leidt ergens toe. Het is goed voor je ontwikkeling dus eigenlijk, wat je zegt. Ja. Het heeft niet meteen een nut. En dat... Nee. Dat is een ander soort denken.
Het is het tegenovergestelde van scientific management in de jaren 30, waar ene Frederick Taylor natuurlijk beroemd mee is. En die dacht toen nog zo van, als je iedereen voortdurend voorschrijft wat hij elk moment met zijn handen moet doen, dan krijgen we productiviteit. Nou, daar zijn we met z'n allen allang van teruggekomen. Er is nu zoveel meer wetenschappelijke kennis over wanneer worden mensen creatief. En dat is ook weer een combinatie van aan de ene kant ruimte en aan de andere kant soms strakke deadlines om ook echt te leveren.
Ja, ik vind zelf de FedEx Days altijd mooi, die ze bij Atlassian volgens mij doen in Canada. Is een IT-bedrijf. Die hebben dan de FedEx Days, dus dat is overnight delivery. Dus die beginnen dan 9 uur 's ochtends en die zeggen, jongens, morgenochtend om 9 uur moet je iets presenteren. Maakt me niet uit wat.
Ja.
Punt. Prachtig. En die gaan aan de gang en iedereen doet dan wat waar die zin in heeft, wat hij nodig vindt. De een gaat bug fixen, de ander gaat nieuwe features maken. De andere die gaat zijn band plakken. Het maakt allemaal niet zoveel uit. Maar dan...
Ja, een ander bekend voorbeeld is van Zappos. Hè? Al een aantal jaren opgetekend. Dat er iemand was, een of andere callcenter medewerker, die echt uren en uren met een klant aan de telefoon zat. Want die begon over haar zus of zijn zus. Dat weet ik niet eens meer. Maar zij zijn erachter dat dat zoveel beter werkt dan iedereen precies 10 minuten of precies 1 minuut te geven om met de klant te bellen.
Maar jij zei het net even, hè, Pieter-Jan. Het gaat uit van vertrouwen. En is dat dan ook niet, Aukje, het belangrijkste wat we te doen hebben? Dat we het beeld van een werknemer, iemand die je belazert als je niet zegt wat hij moet doen, hoe laat hij er moet zijn, wat zijn taken zijn. Weet je, heel veel van die standaard dingen die we natuurlijk in bedrijven hebben georganiseerd, die we overigens zelf bedacht hebben. Dus we kunnen ze ook weer ontbedenken. Die gaan ervan uit dat we niet te vertrouwen zijn. Wij, werknemers. Ja. Die we overigens allemaal zijn.
Ja.
Maar als je er nou van uitgaat dat mensen wel te vertrouwen zijn.
Dat is heel veel winst. Het helpt als je mensen als een heel mens ziet. Die het eigenlijk over het algemeen het beste met een ander voor hebben. Het is eigenlijk veel slimmer om achteraf, als iemand je belazerd heeft, dat te bestraffen, dan vooraf al te bedenken van, goh, als ik zou hem maar heel erg goed controleer, dan komt het allemaal wel goed. En er is ook onderzoek bij een Canadese retailer, waarbij ze echt hebben onderzocht bij 88 van die locaties, van in hoeverre voelen mensen zich vertrouwd door de manager of juist gecontroleerd. Vervolgens hebben ze gemeten hoeveel verantwoordelijkheid die werknemers namen. En vervolgens ook wat de klanttevredenheid was per locatie en de verkoopcijfers. En dan blijkt dat in die locaties waar mensen zich vertrouwd voelen door de manager, dat men veel meer verantwoordelijkheid neemt, wat zich rechtstreeks vertaalt in klanttevredenheid en verkoopcijfers. En hoe komt dat nu? Dat komt omdat je door mensen vertrouwen te geven, dat roept een soort van ethisch kader bij mensen op. Dan vragen ze zich af van, goh, hoe kan ik me nou het beste gedragen waardoor ze verantwoordelijkheid pakken? Maar terwijl als je mensen niet vertrouwt, dan roept het een zakelijk kader op. En dan denken mensen, hoe kan ik me minimaal inspannen op dat de baas nog net tevreden is.
Ja, ik vond dat voor mij echt een eye-opener. Ik las een boekje van, oh, dan kan ik natuurlijk niet op zijn naam komen, maar zit ik wel op de website. Een hoogleraar psychologie. En die zei ook van, ja, je hebt twee werelden. Je hebt de marktwereld, waarin wij transacties doen. Hè? Jij komt voor mijn werk, ik betaal je daarvoor. Of ik geef je bonussen, dat is nog erger. En je hebt de sociale wereld. En dan is het
Adam Grant?
Nee, het was die Israëlische leuke hoogleraar die vroeger verbrand is als kind. Nou ja, anyways, komen we wel op.
Ja.
Maar die zeggen dus, je hebt ook de sociale wereld. En daar zit een grote muur tussen die twee. En de sociale wereld is, ik help jou, want je bent mijn vriend.
Klopt.
Of mijn dochter, of mijn zus, of mijn buurman. En dan is er geen transactie, behalve dan, het voelt fijn, want je bent mijn buurman.
Ja.
En dat bij familiebedrijven, bedrijven die juist die sociale wereld heel erg cultiveren, dat die het supergoed doen.
Ja.
En dat juist die marktwereld, dat daar de excessen zijn. Want ja, hè, ja. Ik kom hier om mijn geld te verdienen.
Ja. Ja, dit is in mijn vakgebied ook wel vertaald naar het concept psychologisch contract. Iedereen heeft niet alleen maar een juridisch arbeidscontract, maar ook een psychologische uitruil van, goh, wat verwacht de werkgever van mij en wat ben ik bereid om de inruil daarvoor terug te doen. En sommigen die hebben een heel transactioneel psychologisch contract. Zo van, it pays the bills. Hè? Zo kijken ze naar hun werk. Ja. En anderen, ja, die hebben meer een relationeel psychologisch contract. Ja, die voelen zich haast getrouwd met het bedrijf. En ja, die hebben daar ook heel veel voor over. Maar dan is er nog weer een derde psychologisch contract. En dat is het gebalanceerde contract. He, want beide hebben voor- en nadelen.
Ja.
In het gebalanceerde contract, dat is meer het employability contract. He. Dus het is een the best of both worlds. He. Het is een beetje relationeel, een beetje transactioneel. Maar de nadruk ligt heel erg op flexibiliteit in ruil voor heel veel ontwikkelingsmogelijkheden. Ja. Nou, en ik denk dat we er heel veel bij winnen. Als we het arbeidscontract, als we dat weten in te richten, opdat we die optimale balans zien te vinden.
Ja, en nou wil ik nog even terug naar het begin. We hebben het over flex. Ik ga het even versimpelen voor mezelf, omdat ik gewoon, anders dan redden we het ook gewoon simpelweg niet in de tijd. Laten we er even van uitgaan. Flex in de vorm van contracten, hè? Dat leidt heel vaak tot onzekerheid. Dus ook als ik naar mezelf kijk. Wat was het? November keek ik in mijn orderportefeuille en 2018 was leeg. Ik weet ondertussen dat vult zich wel weer. Dus ik kan die onzekerheid onderdrukken, maar hij is er wel. Wat doet dat met mensen? Dus die onzekerheid van, can I pay the bills?
Ja. Ja, die onzekerheid doet heel veel als je zeker weet dat je niet genoeg verdient. Hè? Maar als je zoals jij wel het vertrouwen hebt, dat vult zich wel weer. Ja, dan kan je het aan. Dus ik denk dat er een soort van optimale vorm is van onzekerheid.
Dus een beetje is goed.
Een beetje is goed. Te veel zekerheid maakt je lui. Te veel onzekerheid maakt je angstig. En als dat goed met elkaar in balans is, ja, dan is dat oké. Okay. Maar als ik bijvoorbeeld in mijn omgeving ook kijk, hè, daar zijn ook wel degelijk ZZP'ers, ja, die onvoldoende de bills kunnen betalen. En dan zijn er sommigen die een vrouw of een man thuis hebben, waardoor ze net dat vangnet hebben. En anderen die dat niet hebben. En daar zie je toch een groot verschil. Ja. Dus het helpt wel als we met z'n allen nadenken. En ja, ik weet dat sommigen dan zeggen van don't mention basisinkomen. Maar het helpt wel als
the B-word.
Ja, de B-word. Maar het helpt wel als je een bepaalde mate van financiële zekerheid hebt. Waardoor je weer de risico's durft te nemen om ook te ondernemen.
Ja, oké. Dus dan hebben we de flex in de contractvorm. Die hebben we dan nu gehad. Ja. Lang niet uitgebreid genoeg natuurlijk. Dat snappen jullie. Dan hebben we nu de flexibiliteit in je baan. Hè? Jij zei 20% vrijheid. Maar ik heb je ook gehoord over. Het is andere taken. Andere rollen pakken. Wat kunnen we daarin? Hè? Wat doet dat met ons? Dat je vandaag het een doet. En morgen het ander. En volgende maand misschien weer wat anders.
Ja. Nou, heel veel. En dat hebben we eigenlijk ook al misschien eerder over gehad. Heel veel hangt af van in hoeverre het zelf verkozen is. En mensen hebben niet zozeer een hekel aan verandering. Ze hebben wel een hekel aan veranderd worden. En zo zit dat ook met flexibiliteit. Als het zelf verkozen flexibiliteit is, is er niks aan de hand. Maar als een organisatie bij wijze van spreken zegt van goh, vandaag werk je in Groningen en morgen in Maastricht en je hebt zelf een bloedhekel aan reizen, dan wordt het anders. He, dus dat zal ook een soort van uitruil moeten zijn tussen de flexibiliteit die de organisatie nodig heeft en de flexibiliteit die je zelf graag wenst. En naarmate dat meer een soort van in een goed gesprek, in een goede onderhandeling tot stand komt, hoe beter het eigenlijk is voor mens en organisatie.
Ja, en wat ik nou denk, maar ik ga dat even checken bij jou. Als je voldoende zekerheid hebt in je bestaansrecht, hè, gewoon in je inkomen, dat je weet dat je de rekeningen kunt betalen, dan zou ik zeggen, dan kun je die andere flexibiliteit, dus de flexibiliteit in rollen en vandaag hier, morgen daar, die kun je dan beter aan. Dat is mijn aanname.
Dus je aanname gewoon als die financiële zekerheid er is.
Ja.
Ja, maar niet helemaal. Want als je vervolgens door je baas van hot naar her gestuurd wordt. Of allerlei opdrachten krijgt van vandaag doe je deze taak. Yeah. Morgen doe je de andere taak.
Dan word je toch verdrietig van.
Dan ben je nog steeds heel ongelukkig.
Ja.
Dus die autonomie is key. En dat weten we ook uit heel veel onderzoek. Eigenlijk is taakautonomie. Hè, de mate waarin je zelf kunt beslissen in welke volgorde je welke taken doet. Dat je zelf kunt nadenken hoe je bijdraagt aan de organisatie. Die is echt gewoon de sleutel tot werkgeluk en de preventie van heel veel werkstress en werkdruk.
Oké. Nou hebben we ergens een kwartier geleden, ongeveer 20 minuten geleden, zei ik tegen jou, ja, we zijn druk bezig om Wouter Koolmees voor de microfoon te krijgen, onze minister van Sociale Zaken. Niet dat hij alle oplossingen heeft natuurlijk, zo kijken we er ook helemaal niet naar. Maar ik zou het wel leuk vinden als onze gasten die hier in de studio zijn tot die tijd in dit onderwerp, dat die iets aan hem willen voorleggen. Dus je hoeft hem niet eens wat te vragen. Mag wel. Maar ik kan me ook zeggen, die zegt, nou weet je, ik heb dit idee. Wat vind je daarvan?
Ja, ja. Nou ja, dat idee is toch wel gewoon van dat 80-20. Hè? Dus hoe kun je werken leren integreren in het werken?
Ja.
Hè? En dus dat betekent niet van 20% hup allemaal een opleiding besteden. Maar gewoon innovatie en leren in het werk. Maar meer in algemene zin, hè, want dat is een soort van oproep tot experiment. Is dat een business case, ja of nee? Maar meer in algemene zin zou ik graag willen dat er meer geëxperimenteerd wordt voordat allerlei beleid in wetten en regels wordt ingevoerd.
Maar dan ga je, want hij is een politicus, hè, dus dan zegt hij, ja, daar ben ik het heel erg mee eens. En dan heeft hij nog niks gezegd. Dus nu ga je concreet één experiment voorleggen. Dan zeg je, ja. Beste meneer Koolmees,
ja, beste
spreek maar even tegen, want dan kan ik dit eruit knippen en dan ga ik hem dat laten horen.
Nou, beste meneer Koolmees, ik zou het heel erg mooi vinden als er eens geëxperimenteerd wordt met het zogeheten employability contract. Laat ik dat er dan toch uitlichten. En het employability contract wil zeggen dat je je vaste baan inruilt of je flexbaan van 1 jaar inruilt voor een 5-jarig contract, waarbij je daarnaast minstens 20% tijd hebt en ook geld hebt om aan ontwikkelen, leren, innoveren, spelen te werken. Om te kijken of dat uiteindelijk onze arbeidsmarkt frisser en fruitiger maakt. Dan wanneer we nu het vaste nog steeds te vast houden en het flex nog steeds te flex.
Hartstikke mooi. Nou, wij hopen dat het ons lukt om dat aan hem te gaan vragen. Want dat betekent dat hij een klein gaatje in zijn agenda gaat voor People Power gaat maken. Aukje, bijzonder bedankt. Binnenkort horen we je weer als columnist met een mooie aanrader. We gaan niks verklappen wat je gaat vertellen natuurlijk. Hè? Maar dat hoor je binnenkort. Bijzonder bedankt. Leuk dat je bent gekomen. En leuk dat je om je weer live in de studio te zien. Pieter Jan de Bree, dankjewel voor je bijdrage. Leuk dat je er weer was. Volgende week gaan we weer. Volgende week hebben wij weer een aflevering van Leading People Power, waarin Harry Starre en ik een bijzondere gast hebben, namelijk Ad van Berlo. Hij is directeur van Berlo Ontwerpbureau en hoogleraar aan de TU Eindhoven. En we gaan met hem praten hoe hij naar de wereld kijkt en wat hij doet om die wereld van de toekomst, om die nu al vorm te geven. Dat hoor je volgende week bij People Power. Maandag, 3:00, People Power.
Meepraten of meer programma's? people-power.nl